En we lezen de Heilige Schrift vanmorgen uit het Johannesevangelie, Johannes 19, vers 38, en dan lezen we door tot hoofdstuk 20, vers 10.
En daarna, Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt, om de vreze der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in die hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf, en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij bukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf, en zag de doeken liggen, en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats, samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Geliefde gemeente, de tekstwoorden waarover we met Gods hulp vanmorgen hopen na te denken, vinden we in het gelezen schriftgedeelte, Johannes 20, vers 1 tot en met 8. Dus de tekstwoorden voor de prediking vanmorgen in het gelezen schriftgedeelte, Johannes 20, vers 1 tot en met 8. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En verder de versen die ons zo net zijn voorgelezen tot en met vers 8. Liefde gemeente, hier in de kerk en ook allen die met ons verbonden zijn op dit ogenblik, geen van de heilsfeiten kunnen gemist worden. En zeker niet het heilsfeit van Christus' opstanding uit de doden. Want indien Christus niet is opgestaan uit de doden, is onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Maar nu, hij is opgestaan, hij leeft. Hij heeft hel, dood en graf verpletterend verslagen. En zo kan hij door zijn opstandingskracht nog zondaars opwekken tot een nieuw leven. En zo kan hij ons ook doen delen in de heilschatten die hij door zijn lijden en sterven heeft verworven. En zo is zijn opstanding ook voor allen die hem lief krijgen en in hem geloven een zeker pand van hun zalige opstanding. Liefde oudere jongeren, we hebben van de opstanding van de Heer Jezus vele en duidelijke bewijzen. En onder al die bewijzen en getuigenissen hoort ook zeker die van het lege graf en de tekenen daarin. En daar willen we vanmorgen met Gods hulp samen een ogenblik over nadenken. We schrijven boven de prediking vanmorgen de opgestane levensvorst en het lege graf. Dan horen we in eerste plaats van een dwalende Maria Magdalena. In tweede plaats een langzame Petrus. En ten derde ook een gelovige Johannes. Dus we schrijven erboven de opgestaande levensvorst en het lege graf. We horen van een dwalende Maria Magdalena. We horen van een langzame Petrus. En we horen van een gelovige Johannes. We lezen in het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben opgeslagen dat op de eerste dag der week, de opstandingsdag van de heiland, Maria Magdalena in alle vroegte, als het nog duister was, lezen we, op weg gegaan is naar het graf. De andere evangelisten vermelden dat er nog meerdere vrouwen op weg zijn gegaan naar het graf. Weet Bijbelschrijver Johannes daar niet van? Jawel, gemeente, jawel. Dat blijkt ook wel uit het woordje wij, wat in vers 2 staat. Maar het behaagt de Heilige Geest om die zoekende, dwalende Maria, die de Heere zo innig lief heeft, om die in het bijzonder te belichten vanmorgen. Opdat wij, u, jij en ik, er ook nog lering uit zouden trekken. En wat dan een ontgoocheling, gemeente, en teleurstelling voor die zoekende vrouwen die hun Heere de laatste eer willen bewijzen. Want dan komen ze daar in de hof en dan is de steen van het graf weggenomen. En terwijl de andere vrouwen bij het graf achterblijven, het graf binnengaan, de boodschap van de engel mogen vernemen dat de Heere leeft en daarna ook de heiland zelf mogen ontmoeten. Wel, Maria blijft niet bij de andere vrouwen. Nee, Maria die gaat rechtsomkeerd weer terug. De duisternis in, op weg naar het huis waar in ieder geval Petrus en Johannes zich bevinden. Als Maria gezien heeft dat de steen van het graf is weggenomen, wel, dan weet ze wel genoeg. Dan heeft ze haar conclusie al getrokken. Het kan niet missen, ze hebben mijn Heere weggenomen. Maar Maria, weet je dan niet meer wat de heiland gezegd heeft, dat hij ten derde dagen zou opstaan? Weet je dan niet dat de schriften in hem vervuld zullen worden? In Johannes 20 vers 9 lezen we, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Ze verstonden de schrift nog niet. En wij, gemeente, u, jij en ik, wij, is er bij ons een geestelijk verstaan geboren van Gods woord? Hebben wij door genade al iets mogen verstaan van de rijkdom van de Heer Jezus Christus, de gekruisigde, maar ook opgestane levensvorst? En hebben we onze armoede en naaktheid voor God al leren ontdekken? En hebben we al doorgekregen dat alles wat van ons is op de dood aangaat, maar dat het leven enkel en alleen is bij die levensvorst, de Heer Jezus Christus. Wel, als we Gods woord geestelijk mogen leren verstaan, dan kan het niet anders, of dan komen de vruchten van bekering en geloof ook openbaar. Dan worden we afgebroken in onszelf en dan worden we behoefte gemaakt naar die levende Heer Jezus Christus om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Maria, oudere jongeren, ziet de steen weggerold. Maar ze verstaat niet de prediking die daarvan uitgaat dat dat graf geopend is. En daar gaat toch zo'n rijke prediking vanuit. Geen graf viel Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Het zegt ons dat God de Vader zijn engel gezonden heeft om de mond van het graf vrij te maken voor de Heer Jezus Christus. Het zegt ons dat God de Vader hem eer heeft bereid. De heiland had zich tot in de kruisdood toe vernederd om zondaars met God te verzoenen, om Gods heilsplan uit te voeren. En nu alles is voldaan, nu verheerlijkt God de Vader hem ook met Pasen. Vaders machtswoord wekt Christus op en Christus staat op uit het graf. En die levensvorst die triomfeert over dood en graf. Hij is de overwinnaar in de strijd en die geeft zijn volk de zegen. Maar jammer genoeg, Maria is daar nog blind voor. Als ze het geopende graf heeft gezien, gaat ze rechtsomkeerd weg. En één gedachte beheerst haar, ze hebben de Here weggenomen. Maria is een spontane vrouw die wat karakter betreft behoorlijk lijkt eigenlijk op Petrus' gemeente. Impulsief, snel handelen, maar niet altijd even doordacht. En door haar overhaaste gedrag heeft ze zichzelf geestelijk voor de voeten gelopen. Wij zijn mensen, oudere jongeren, wij zijn mensen die ten aanzien van zalig worden niet meewerken, maar tegenwerken. En daarom moeten we er zelf aangaan, opdat we de Heer Jezus Christus zullen gewinnen. We lezen in Gods woord dat de andere vrouwen bij het graf bleven en onderzochten. En die mochten de boodschap van de engel vernemen dat de heiland leeft. En die mochten de Heer Jezus ontmoeten. Maar Maria gaat er direct vandoor en loopt zichzelf geestelijk in de weg. Wat is er toch nodig om de Heere bidden te verwachten en bij al mijn klachten te hopen op Gods woord. Het kunnen er soms tijden zijn in het leven, gemeente, van Gods kinderen, van de gelovigen, dat hun gebedsleven ingezonken is en dat ze zo weinig bij en uit het woord leven. En dan is het natuurlijk ook geen wonder dat het geestelijk zo donker is bij hen. Uit zichzelf kunnen ze het niet weer levendig gesteld maken. Wat ze wel kunnen is dwalen en hun weg voor de Heere verderven. Maar de Heere komt op zijn bestemde tijd weer tot hen over. De Heere houdt hen vast. Er zit een eeuwigheidskabel van liefde tussen de Heer en zijn volk. En hij laat dat ontrouwe, dwaalzieke volk niet verkwijnen, als zouden ze dat dubbel en dwars verdiend hebben. Hij verlevendigt op zijn tijd het gebedsleven opnieuw. En hij doet hen bij vernieuwing uit en bij zijn woord leven. En hij verkwikt de moederziel van zijn volk en kinderen. En hij geeft opnieuw geestelijk voedsel voor de woestijnreis. Opdat ze opnieuw weer ervaren dat de Heere de levensbron is. Maria waant haar Heere dood. En ze denkt aan lijkroof op de paasmorgen. Ze kan de gedachte niet uitstaan dat hij haar zelfs in zijn dood ontnomen is. En het snijdt haar door de ziel, haar Heere weg, alles weg. En dan kunnen wij, geliefde ouderen en jongeren, vanmorgen wel Maria gaan berispen vanwege haar ongeloof. Maar ze zoekt tenminste de Heere nog. Het was nog duister. En toen was Maria al bezig de Heere te zoeken. Maar u in de kerk en jullie, en u en jij die meeluistert thuis, was u er vanmorgen ook zo vroeg bij, en jij? Was u er ook zo vroeg bij om de Heere te zoeken? Hoe is je verhouding eigenlijk tegenover de Heere? Hebben we hem al leren zoeken met een heilbegeerig en hongerig hart? Oh, hoe vaak, liefde gemeente, hoe vaak zijn we niet met onze gedachten bij heel andere dingen? Jullie jongens en meisjes denken misschien aan dat nieuwe autootje wat je gekregen hebt, of dat leuke popje waar je na afloop van de kerkdienst mee hoopt te gaan spelen. En wij ouderen, hoe vaak houden onze dagelijkse beslommeringen ons niet vast? En dat we er ook mee bezig zijn onder de preek. Soms dat zelfs onder de preek een nieuwe auto wordt besteld of in gedachten wordt gekocht. Vanuit onszelf zijn we zo bezig met die dingen van beneden. Nodig is het om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En daar is nou hartsveranderende genade voor nodig, wedergeboorte, om de eeuwige dingen te leren zoeken. En waar die levensvorst, de Heer Jezus Christus, mijn leven binnenkomt door zijn levendmakende geest, daar kom ik erachter, gemeente, dat die aardse dingen waar ik zo achteraan hal, maar betrekkelijk zijn, maar vergankelijk. Dan word ik aan mijn schuld ontdekt voor God, mijn zondige natuur. Dan krijg ik een borg nodig voor mijn arme ziel. Ja, de borg, de Heer Jezus. Dan leer ik de dingen te zoeken die boven zijn. De dingen van Christus. En waar ik het leven ouder jongeren met de Heer kennen mag. Dan kun je soms nog na ontvangen genade nog zo vastzitten aan de dingen van beneden. Vandaar dan ook die oproep uit Gods woord. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek dan ook de dingen die boven zijn waar Christus is. En als dat woord weer naar binnen slaat bij me, dan wordt het gebed weer levendig. Doe wel bij mij dat ik leven en uw woord bewaren. Maria zoekt de Heere Jezus uit de liefde van haar hart. Wij ook, gemeente. Hoeveel zijn er niet in de kerk aan wie de boodschap van die levende Christus is verkondigd, maar die nog nooit in waarheid hen hebben leren nodig krijgen tot bedekking van hun zondeschuld. O, wat is het dan nodig dat we door Gods geest ontdekt worden aan onszelf, aan onze verdorvenheid, aan die vuile bron van wanbedrijf en onze verlorenheid, opdat dat we leren roepen om verlossing, ja, om de verlosser. En dan krijg ik ook door dat ik door eigen schuld die band met God heb verbroken. En dat ik het vanuit mezelf niet weer goed kan maken tussen God en mijn ziel. Maar dat de Heer Jezus eraan te pas moet komen om mij te verlossen en mij met God te verenigen. Maria kan de Heere niet missen. Liever alles te missen dan hem. En waar die levensvorst, de Heer Jezus Christus, woning gaat maken in je hart en leven, lieve oudere jongeren, daar maakt hij mij behoeftig en hongerig naar hem, de Christus. Daar kan ik hem niet missen, daar kan ik niet meer buiten hem. Dat mocht Maria ook verstaan. In haar leven was die levende band gelegd aan de Heer Jezus. De Heer had haar verlost van 7 duivelen. En nu kon ze niet meer terug naar haar oude leven. Ze kan niet meer terug naar haar oude leven en ze wil daar niet meer naar terug. Naar een leven zonder Christus, daar wil ze niet naar terug. Herkent u dat ook, oudere jongeren? Herkent u dat ook hier in de kerk of thuis? Dat de smaak in de wereld verloren is. Dat de zonde je van harte leed geworden is, verdriet. Dat de Heere te zoeken je lust en je leven geworden is. Dan wordt er wel eens gezegd, de brug is opgehaald naar de wereld. Maar aan de andere kant mis je nog de troost om voor tijd en eeuwigheid Christus eigendom te weten. Dat je dat voor jezelf nog niet weet. Dat die dierbare heiland is, jouw zaligmaker. Nou, dan ken je ook het gebed. Help mij, barmhartige Heere, uw grote naam ter eer. Uw trouw komt mij te stade, te hulp, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij uw genade. Maria Magdalene is de Heere kwijt. En ze geeft geen rust dat ze hem weer bij zich heeft. Maar weet u wat nou zo rijk is, gemeente? Weet u wat nou zo rijk is? Die levende paasvorst, de Heer Jezus Christus, is vlak bij Maria. Veel dichter dan zij zelf vermoedt. Dat kunnen we ook opmerken in het gedeelte dat we vanmorgen niet gelezen hebben, maar wat erop volgt, vers 11 tot en met 18, dan kun je heel duidelijk zien dat de Heere veel dichterbij is dan zij vermoedt. De Heere is een levende Heere. En hij is druk bezig om door al die klachten en dat heen en weer lopen van Maria, om zichzelf aan haar te openbaren en bekend te maken. En op het juiste moment en op zijn wijze brengt hij haar tot het geloof in zijn opstanding. En dan opent hij haar blinde zielsogen om de rijkdom van zijn persoon en werk te zien. Wat de Heere gedaan heeft voor arme zondaars en zonderessen. En dat ze het mag zien met ogen van het geloof. En u en jij die hier vanmorgen in de kerk zit of die met ons meeluistert vanmorgen. En die eerlijk mag belijden, Heere, al mijn begeren is voor u niet verborgen. Heere, u weet dat het mij om u begonnen is, wel. Dan mogen we u vanmorgen verkondigen dat die levensvorst nog veel meer verlangt om zich aan u te openbaren, dan dat u dat van hem verlangt. Hij ziet er nog veel meer naar uit om zich aan u bekend te maken, dan dat u dat begeert. Hij is een zeer gewillige zaligmaker. En het is zijn liefste werk om zijn schatten van heil uit te delen aan ellendigen. Om armen met zijn heilsgoederen te vervullen. En als de Heere nog vertoeft, verbijt hem, verwacht hem dan. Want hij zal gewis zeker komen en niet achterblijven. Gemeente, we gaan verder. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Want er is er niet alleen sprake van een dwalende Maria. Nee, er is ook sprake van een langzame, trage Petrus. We zien in het Bijbelgedeelte dat Maria Magdalena terstond snelt, nadat zij het geopende graf gezien heeft, dat ze terstond snelt naar Simon Petrus en we lezen de andere discipel welke Jezus lief had. Wie is dat? Die andere discipel welke Jezus lief had? Nou, daar wordt de Bijbelbeschrijver mee bedoeld van het Johannes-evangelie dus. Johannes. Ook weet u, gemeente, waar we veel van de Heere mogen ontvangen en van genade mogen leren leven, dan worden wij klein en ootmoedig. En dan willen we wel wegvallen en de minste zijn. En dan willen we wel wegschuilen achter de onbekendheid van naam. Want immers, het gaat niet om ons, maar het gaat om hem, de Heere. En Maria komt dus met haar ontstellend bericht tot Petrus en Johannes. Waarom naar hen? Nou, het kan zijn dat die twee het dichtste bij haar staan. De reden kan ook zijn de bijzondere verhouding van de Heere Jezus tot Petrus en Johannes. Ze behoorden immers tot de meest intieme vrienden van de heiland. Samen met Jacobus zijn hun erbij dat het dochtertje van Jairus wordt opgewekt. Samen met Jacobus zijn hun erbij als de Heer verheerlijkt wordt op de berg der verheerlijking. En ook samen met Jacobus zijn zij erbij als de Heere hun drieën wat verder meeneemt de hof van Gethsemane binnen. En verder was het ook zo, gemeente, dat Petrus en Johannes vaak in elkaars gezelschap waren. Ondanks het verschil in leeftijd, ondanks het grote verschil van karakter. Och, weet u, wat de Heere samenbrengt, dat past altijd. Hoe verschillend van karakter ook. Als de Heere die geestelijke band legt, dan wordt er een band geboren aan hem, maar ook aan elkaar. Goed. Maria Magdalena die komt bij hen met haar gefantaseerde verbeelding buiten het woord om. Wij zullen wat dat betreft ouderen en jongeren ook altijd onze gedachten en de gedachten van de anderen toetsen moeten aan het woord van God. En onderwerpen aan het gezag van het woord van God. Dat moeten we niet vergeten. Want anders kunnen we op geestelijk gebied gemeente vreemde capriolen maken en rare uitgeleiders maken. En het is in bepaalde gevallen dan ook geen wonder dat we niet tot kennis der waarheid en tot kennis van de Christen der Schriften komen. Dus daarom, lieve mensen, toets de zaken aan Gods onfeilbaar woord. Nou, Maria die komt dan met haar gefantaseerde verbeelding tot Petrus en Johannes. Waarschijnlijk zal die fantasie nog sterker zijn geworden op reis naar Petrus en Johannes toe. En ze komt daar binnen. Ze hebben de Here weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Aan de mogelijkheid van opstanding heeft Maria niet eens gedacht. Geheel in overeenstemming met de aanvankelijke ongeloofshouding van de discipelen. En direct op dat woord van Maria gaan daar Petrus en Johannes op weg naar het graf van de heiland. En dat uitgaan van die beide discipelen wordt beschreven in het woord als een gaan van elk afzonderlijk. Waar deze Petrus dan ging uit en de andere discipel. Elk van hen heeft zijn eigen leiding van de Here en eigen beleving. Met ieder van zijn kinderen heeft de Here zijn eigen gang. Geen weg is hetzelfde. En toch al zijn die leidingen die de Here gaat met zijn volk en kinderen niet gelijk, toch leren ze allemaal gemeente sterven aan zichzelf en al het hunne om de Heere Jezus Christus te gewinnen. En ze leren allemaal als arme bedelaar de hand ophouden en van genade leven. En ze zich eigen die gezegende Christus als volzalige borg en zalig maken nodig. Onderscheiden wegen, ja. En straks zal er voor Gods troon een schare komen te staan die niemand tellen kan dan God alleen. Uit alle natie, geslachten, volken en talen, die als uit één mond de Heere zullen lofzangen, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Petrus en Johannes, ieder zijn eigen leiding van de Heere. En toch gaan ze ook weer samen, want er staat, en die twee liepen tegelijk. Waar een band is aan de Heere, gemeente, daar krijg je ook een band aan Gods volk. En zo gaan daar Petrus en Johannes samen naar het geopende en lege graf. Maar als wij dan zo daar die twee zien lopen, daar in de vroege morgen, dan valt ons iets op, gemeente. Eerst lopen Petrus en Johannes gelijk op. Maar dan, op een gegeven moment, loopt Johannes Petrus vooruit. En sneller dan Petrus. En komt als eerste bij het graf. Dat is apart. Dat is vreemd. Hoe is het toch mogelijk dat Johannes, de meest voortvarende van de discipelen, Petrus vooruit gaat? Kan dat een natuurlijke oorzaak hebben? Ja, dat zou kunnen. En Johannes is jonger dan Petrus. Maar onderschat ook die stoere visserman Petrus niet. Daar komt nou bij, gemeente, dat Petrus in de volle kracht van zijn leven is op dat moment. Dus het kan niet anders of dat langzamer lopen van Petrus, dat moet wel een geestelijke achtergrond hebben. De verloochening van zijn lieve meester, de Heer Jezus Christus, drukt hem ter neer. Als een zware last op zijn ziel. Na het bitterlijk wenen in de nacht van de verloochening is Petrus toch weer terechtgekomen in de kring van de discipelen. Ja, Gode zij dank. Want dat gezelschap waar hij terechtgekomen was tijdens de verloochening van zijn meester, ook dat was zijn gezelschap niet. Bij werelds vermaak en dronkenschap kon Petrus, arme, diep bedroefde ziel, het niet uithouden. Al gemeente, bij zo'n werelds gezelschap is ook geen plaats van een door schuldbesef getroffen en verslagen hart. En nu is Petrus weer teruggebracht in de kring van de discipelen. Dat is Gods werk, die hem weer teruggebracht heeft in de kring van de discipelen. Daar ligt zijn hart. En er zijn nu eenmaal sterker banden dan die van de zonden. Petrus weer in de discipelenkring en dat wel bij Johannes, die ook van het gebeurde met Petrus afweet. Maar ware echte geestelijke vriendschap wordt door geen gebreken, zelfs niet door zonden gebroken. En wat kun je in zulke tijden dan beter verkeren dan bij hen die ook van genade hebben leren leven. Nou, zo lopen daar Petrus en Johannes eerst samen op. En later houdt Petrus steeds meer de pas in, al naar gelang hij dichter bij het graf van zijn geliefde meester komt. Want er is een zware last die hem drukt. Petrus gaat naar het graf van zijn lieve meester, waarvan hij gezegd heeft, ik ken hem niet. En de schuld van de verloochening was nog niet vereffend. Het is nog niet vlak tussen God en zijn ziel. De heiland had hem in die nacht aangezien en de Heer had zich omgedraaid. De Heer had hem aangezien met liefde. Petrus, ken je mij niet? Ik ken jou wel. En die blik van de Heere gemeente, die had hem ontdekt aan zichzelf. Hij had zijn schuld thuis gekregen en alles getuigde tegen hem. Die schuld drukt hem ter neer en doet zijn voet traag gaan. Petrus, altijd haantje de voorste. Maar nu, op die opstandingsmorgen, komt Petrus achteraan. Hij heeft immers ook zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En wat dan een tegenstrijdigheid gemeent in de mensenziel. Zware schuld drukt je naar beneden. Je geweten klaagt je aan en de duivel zegt, je hebt het verknoeid en je hoort niet bij Christus. Je hoort bij de wereld, want je hebt ook meegehuigeld met de wereld. En toch, buiten de Heer Jezus niet te kunnen en hem nodig te hebben. Nou, gemeente, zo was het ook met Petrus. Aan de ene kant werd hij weerhouden en aan de andere kant werd hij toch ook sterk weer getrokken. Zo zit u hier misschien vanmorgen ook in de kerk, of dat u meeluistert thuis. Aan de ene kant moet u beleiden, o Heere, wat heb ik mijn weg toch voor u verdorven. Er is niets dat van me deugt, wat ben ik toch zonde tot in het diepst van mijn bestaan. En wat heb ik u verloochend, Heere. Momenten waren dat ik mijn mond opendeed terwijl ik hem maar dicht moeten laten. En een ander moment had ik van u de Heere moeten getuigen. En ik deed het niet, o God, wat een verloochening in de praktijk van het leven. En toch, o heiland, ik kan niet buiten u, ik kan niet, u niet missen, want als ik u mis, dan mis ik alles. Heiland, ik heb behoefte aan u, aan dat geloofscontact met u te mogen smaken, maar zou het wel kunnen, zou het wel mogen? Weet u, gemeente, waarachtige zonde kennis drijft uit, altijd uit naar de Heere Jezus Christus. Dan kun je de ware zondekennis ook altijd aan herkennen. Dat leidt verder. Dat drijft uit naar de Heere Jezus. En in de zondenood hou ik het niet uit. Nee, dan leer ik roepen om genade, om die dierbare borg te mogen leren kennen als mijn schuldovernemende borg. En dan denk ik ook aan die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van die tollenaar. En die gelijkenis kennen jullie jongens en meisjes ook wel. Alles getuigde tegen die man. En hij stond daarachter in die tempel. Hij durfde zelfs zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. En toch aan de andere kant werd hij uitgedreven naar de Heere. En smeekte de Heere om genade. Want immers de Heere was de enige die hem helpen kon om Jezus wil. De enige die zijn schuld weg kon nemen vanwege het kruisoffer van de Heer Jezus. Nogmaals, oudere jongeren, waarachtige zondekennis drijft altijd uit naar Christus. En zo kwam Petrus ook terecht bij dat opgestane lam Gods, de Heer Jezus Christus. En daar is hij zijn schuld ook kwijtgeraakt. Dat lezen we ook in Lucas 24, vers 34. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Ja, die levensvorste Heer Jezus is aan Simon verschenen. Want die had ook dit schaap van zijn kudde zo innig lief, gemeente. En die heeft de weeklacht en geschrei van Petrus willen veranderen in een blijderij. heeft hem opgezocht, zich aan hem geopenbaard, zodat hij met ogen van het geloof op zijn zaligmaker mocht zien, zodat hij mocht geloven dat de Heer Jezus zijn schuldrekening volkomen had betaald. Ook die lelijke zonde van de verloochening. En dat de Vader niets meer op hem tegen had, omdat hij hem aanzag in Christus. En Christus alles had voldaan. En nu, oudere jongeren, is die levensvorste Heer Jezus nog dezelfde. Hij is de kruisdood gestorven, maar hij is ook opgestaan, die sterke held. En hij heeft een volheid van genade verworven voor al bedervers. Bent u ook zo'n al bederver? En jij ook? Zo'n ellendige in jezelf. Van hem zingen de psalmen dat hij aan armen en nooddruftigen uit genade zijn hulp ter verlossing zal tonen. Dat hij hun zielen gadeslaat. Ook in hun geestelijke worstelingen en moeite. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het kon voor Petrus. Het kan voor de grootste van de zondaren en zonderessen. Nou, dat kan het ook voor u en voor jou. Omdat die levende Heere nog doemwaardigen en vloekwaardigen zijn heilsweldaden delachtig wil maken. Heere, dat ik dan mijn schuld bij u zou mogen kwijtraken. Dat ik dan bij u zou mogen schuilen achter uw bloed. O lieve heiland, gij levensvorst, trek mij dan met uw almachtige kracht. Word mij te sterk, Heere, opdat ik tot u leer vluchten en in de geloofsvereniging met u mag delen in uw heilschatten en zegeningen. En dan komen we, geliefde oudere jongeren, tot onze laatste gedachte. Dan horen we in onze tekst ook van een gelovige Johannes. Hij mag door Gods genade niet alleen maar een zoeker zijn, nee, hij mag ook een vinder worden van het heil van die paas- en levensvorste Heer Jezus. En dan lezen we dat Johannes als eerste bij het graf komt. Hij bukt neer, want ja, dat graf dat ligt wat lager dan de begane grond. Daarvoor moet je bukken, hij bukt neer, om door die grafingang naar binnen te zien. Het werkwoord wat daarvoor zien wordt gebruikt, geeft aan dat Johannes vluchtig en oppervlakkig even heeft gezien. Hij ziet dan ook alleen maar de doeken liggen. Maar hij gaat niet naar binnen. Hij is met vrees vervuld en durft het graf niet binnen te gaan. En dan lezen we, gemeente, dat Petrus komt. Hij volgt Johannes en hij gaat het graf wel binnen. En dan lezen we in de tekst dat hij ook ziet. Alleen dan wordt er weer een ander werkwoord gebruikt. Het zien bij Petrus heeft de betekenis van nauwkeurig zien. Met aandacht zien, de zaak bestuderen en onderzoeken. Nou, dat doet Petrus ook inderdaad. Hij onderzoekt daar alles nauwkeurig in het graf. Hij ziet daar de doeken, de witte windsels, waarin de heiland gewikkeld was geweest. Hij ziet nog meer, hij ziet ook de zweedoek die om het hoofd van de heiland was gewonden. En hij ziet dat die zweedoek niet bij de andere doeken ligt, maar dat die apart ligt op een andere plek. Samen gerold, heel keurig, heel netjes, ligt het er alles bij in het geopende graf. De windsels liggen apart van de zweedoek en de zweedoek keurig netjes opgerold. Er heerst volstrekte orde in het graf. Dus, oudere jongeren, wat Petrus daar ziet op de paasmorgen, is het bewijs dat het geen lijkroof kan zijn, want immers bij lijkroof laat men de windsels en de zweedoek niet zo achter. Maria had gezegd, ze hebben de Heere weggenomen. Maar dat keurig geordende graf bewijst niet dat de Heer is weggenomen, maar dat hij zelf uit eigen kracht is weggegaan. Dat is heel wat anders. En er is niet slechts een open graf, Er is een leeg graf en dan wel zo dat dat graf niet geschonden is, maar dat het graf is verlaten. God is een God van orde. Dat blijkt ook op die paasmorgen. En het graf getuigt ervan dat God in zijn werken ordelijk is. En daarom bespeuren we ook de hand van de zaligmaker, van die levensvorst, de hand van de heiland zelf. Hij regelt alle dingen tot in het kleinste detail toe. De dood had hem niet in de macht, maar hij de dood. En hij behaalde een volkomen overwinning over Satan en zijn handlangers. Hij verbrak de macht van de zonde en de dood. En zo heeft Christus het alles achtergelaten. Het waren de tekenen van zijn dood. Maar nu zijn het geworden de tekenen van zijn opstanding. En waarom liggen die tekenen daar zo? Dat het alles zo keurig daar ligt in dat graf. Die winsels aan de ene kant en die zweedoek. Waarom ligt dat daar zo? Wel, gemeente, om het geloof in de opstanding van de Heer Jezus te wekken. Het zijn de tekenen van hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan lezen we tenslotte ook dat Johannes het graf is binnengegaan. Peter zal wel gezegd hebben, Johannes, kom ook eens. En die zal wel iets verteld hebben van zijn ervaringen in dat graf. In elk geval, ook Johannes gaat het graf binnen. En dat lezen we aan het slot van vers 8. En zag het en geloofde. Johannes ziet. Heel opmerkelijk, gemeente, dan wordt er weer een ander werkwoord gebruikt. Van zien. En dat zien van Johannes hier heeft de betekenis van geestelijk doorzien. Dat is de rijke prediking die van het lege graf uitgaat, geestelijk verstaan. Bij Petrus komt het op dat moment niet verder dan verwondering over wat hij aanschouwt in dat lege graf. Pas later, na de verschijning van de heiland aan hem, komt hij tot het geloof in de opstanding. Maar Johannes mag Petrus door Gods genade vooruit zijn in het geestelijk beleven en zien van wat daar in die paasmorgen is gebeurd. Johannes mag Petrus vooruit zien in geloofsreactie. Petrus was toen nog verwondering, maar Johannes mocht op die paasmorgen in het geopende graf bij die winsels en die tekenen in het graf tot geloof komen in de Heer Jezus. Hij ziet de prediking die ervan uitgaat van dat lege graf. Van die doeken zo keurig samengerold en die zweedoek apart op een andere plek. Hij doorziet en gelooft dat de Heer Jezus Christus een Heere is opgestaan uit de dood. Dat hij werkelijk leeft. En er staat dan ook aan het einde van vers 8. En geloofde. Dat werkwoord wat hier voor geloven staat, dat heeft ook echt de betekenis van het ware geloof in de Heer Jezus. Johannes gelooft dat de heiland niet alleen de gekruisigde is, maar ook de opgestane levende Heer. Hij mag in hem geloven als de gezondene van de Vader, die volkomen de wil van de Vader heeft uitgevoerd, om zondaren met God te verzoenen. Hij gelooft in Christus als zijn borg en zaligmaker, die ook voor hem, Johannes, de schuld en de straf der zonde heeft weggedragen en de wet van God volkomen heeft gehouden. Het geloof doet Johannes Christus zien en vinden als de middelaar en Heere. Dat geloof is het instrument dat hem met de Heer Jezus verbindt. Door het geloof leren we de heiland kennen en omhelzen. Als gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardiging, tot ons behoud. Dus op dat opstandingswonder van de Heer Jezus volgt er op de paasmorgen het geloofswonder bij Johannes. En deze heilbegerige zoeker mag door genade een vinder worden van die levende Heer Jezus Christus. En gemeente, hij zal er tot in alle eeuwigheid van mogen getuigen. Niet ik heb de Heer het eerst opgezocht en gevonden, maar hij mij. Opdat ik alles in Christus zou mogen vinden wat tot zaligheid nodig is. Nou, oudere jongeren, hier in de kerk, maar ook thuis, zoekt u en zoek jij al het leven en het heil in die levensvorst Christus. En waar moet ik die vorst aan zoeken, die levensvorst en die borg en zaligmaker? Nou, in het woord, gemeente, in het woord. Want hij is de Christus der schriften. En als Johannes door de Heilige Geest het evangelie mag optekenen en schrijven, dan herinnert hij zich hoe ongelovig hij en de andere discipelen waren. En hij schrijft, want ze wisten nou de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Wij verstonden de schrift nog niet door ons onverstand en trage hart. En gemeente Johannes schaamt zich daarvoor. Hoe dichter je bij de Heer Jezus mag leven, oudere jongeren, des te meer je schaamt voor je onkunde en voor je dwaasheid. En des te meer je hem aanprijst. Dan zeg je, och, bij mij is schuld en gebrek. Maar van hem, oh, ik kan van hem nooit groot genoeg spreken en getuigen. Hij is de eengeboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En heel de schrift getuigt er van die gekruisigde en opgestaande Heer Jezus Christus. Nou, mag u ook met Johannes in hem geloven. En hebt u gelovende het leven in zijn naam. Daartoe is ons het woord gegeven, oudere jongeren. Opdat wij gelovende het leven, het heil zouden hebben in die gezegende Heer Jezus. Of staat u en jij er soms nog onverschillig tegenover, tegen de heiland en tegen het woord? Verhard u toch alsjeblieft niet. Buig toch voor het woord. Laat je toch met God verzoenen door Christus, voordat het eeuwig te laat is en je in het verderf zal moeten omkomen. En daar heeft God je niet voor over, hoor, helemaal niet. Daar heeft God je niet voor over. God wil je behouden, zalig maken in Christus. Smeek er dan om. O heiland, wil u ook woning maken in mijn onbewoonbaar verklaarde woning. Wil u ook woning maken bij mij en doen delen in uw heilschatten. Wil de Heere dat dan? Och, lieve oudere jongeren, de Heere wil niets liever dan bij u en jouw woning maken. En je alles leren wat tot zaligheid nodig is. En dan is het als de Heere woning komt maken bij mij door zijn opstandingskracht, dat ik ook mijn schuld voor God ga inleven en beleiden. Maar dan leer ik ook als een arme ontledende zondaar zonder rest tot die gezegende Christus uitgaan, om in hem alles te hebben voor tijd en eeuwigheid. Dat ik vrede mag ontvangen door hem met God. Verzoening van mijn zonde, gerechtigheid en eeuwig leven. En ziende op die gezegende Christus in de geloofsvereniging met hem, ja, dan is er ook een uitzien en een verlangen om hem eenmaal te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Om eeuwig God groot te maken. Om samen met Gods duurgekochte kerk eeuwig samen te zingen van Gods goede tieren heen. Amen.